Ja, alleen zei het al een beetje aan het begin. Sommige mensen is vandaag een verdrietige dag. Ik zag de eerste welpies al op straat liggen. Dus dat wat uitverkocht was, is weer volop te krijgen. Dat wat van grote waarde was, is vervallen tot waardeloosheid. En zo gaat het in de wereld. Maar niet bij God. En daarom hebben we vandaag ook met elkaar dat kleine stukje uit de Romeinenbrief van God gekregen om daar eens over na te denken met elkaar. En ik hoop dat u dingen die u al weet, want ik vertel u echt niks nieuws, maar dingen die u weet nog een keer goed overdenkt in uw hart en mogelijkerwijs tot een beetje verdieping nog komt, voor zover dat mogelijk is. Maar ik denk dat dat elke dag nog mogelijk is. En dat we dan met elkaar van harte mogen zingen. Met vreugde zal ik tot u zingen. Maar we zullen, voordat we dat gaan doen, met elkaar Gods aangezicht zoeken. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader, dat we hier bij elkaar mogen zijn. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u bent het die alles leidt. We hebben erover gezongen. En we weten ook dat u de schepper bent van het al. Dat u ook onze schepper bent. Maar de vraag die we ons vanochtend misschien gaan stellen is, beseffen we dat ook wel, wat dat inhoudt? We zingen dat we blij zijn dat u alles leidt, dat u onze redder bent en dat het veilig is bij u. Maar is dat het enige wat voor u belangrijk is, Vader? Het is voor ons natuurlijk belangrijk, maar wat is voor u belangrijk? Daar gaan onze gedachten mogelijkerwijs toch de verkeerde kant op. En we willen u bidden, geeft u aan uit uw schrift, uit de voorbeelden die u daarin gegeven heeft, in mensen die tot voorbeeld dienen, hoe we erover mogen nadenken. Dank u wel dat u ons leidt. Ik wil u bidden voor onze broeder Andries, die een paar dagen rust moet houden vanwege zijn oog, vanwege het netvlies dat niet helemaal goed was. Maar dank u wel dat de dokters daarin nabij waren en bovenal dat u nabij was. En we bidden u, wilt u hem zijn gezondheid weer helemaal teruggeven. Daar dank u voor in Jezus naam. Amen. Kijk, we hebben net wat gelezen over Gods verontwaardiging. En dat ging over alle ongerechtigheid van mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderhouden. En dan kan je je afvragen, wat houdt dat nou in? Gods verontwaardiging, hè? Toorn staat er, maar je mag ook zeggen verontwaardiging. Nou, maar dan is het een diepe verontwaardiging. En wat is dan die ongerechtigheid waar sprake van is? Want daar gaat het vanmorgen een beetje over, over die ongerechtigheid. Is dat hoe we met elkaar omgaan in de wereld? De leefwijze die nu zo overal vrijelijk om zich heen grijpt, waarop de meesten onder ons zeggen van ja, laten we maar naar een ander plaatsje gaan. Hè? Leugen, bedrog, overspel, diefstal, moord en doodslag, liefdeloosheid, ongehoorzaamheid. Nou ja, ik zeg zomaar wat dingen. Hè? U kunt er nog 1000 verzinnen waarvan we weten. Dat is eigenlijk niet hetgene zoals we geleerd hebben om waardig te wandelen. Is dat nou de ongerechtigheid waar het woord over spreekt? Ik denk het niet. Vreemd genoeg denk ik van niet. Ik denk dat het de gevolgen zijn van die ongerechtigheid waar het woord over spreekt. En het is eigenlijk, hebben we Gods wijsheid en leiding nodig om dat gaan verstaan. En dat valt niet mee. Het valt niet mee om wijsheid te leren van God. Omdat Gods wijsheid veel hoger is dan onze wijsheid. Zo hoog als de hemelen verheven zijn boven de aarde, zo hoog is Gods wijsheid verheven boven onze wijsheid. En dat valt ons moeilijk soms te verteren. Ja, we zeggen wel dat we het vinden ook. En als het dan op aankomt, is het eerste wat we doen is reageren naar onze eigen beperkte horizon. En reageren op de zielse manier. En hoe vaak hoor ik niet van mensen die iets meegemaakt hebben. Want ja, dat ging dan een beetje hectisch, weet je wel. En dan werd het een beetje emotioneel. En dan als je dan s'avonds... Eigenlijk had ik moeten zeggen. Maar dat heb je dus eigenlijk niet gezegd. Wat je gezegd hebt was juist uit je ziel. En het escaleerde en nou ja, goed, hopelijk heb je geen blauwe ogen achteraf. Maar kijk, dat zijn nou de dingen naar de mens. We reageren zo, terwijl we zoveel weten. Is het eerste wat we doen, reageren naar onze gevoelens. Vandaar al die welpies op straat natuurlijk. Dat mensen reageren, gooien ze gelijk het raam uit en zo. Er is helemaal niks meer met dat Nederlands elftal, hè? Nou, de situatie waarin de mensen verkeren, waar Romeinen 1 over schrijft, en dat is in dat gedeelte vanaf vers 20 tot en met vers 23 wel een beetje te ontdekken, dat zijn eigenlijk 4 punten. Zijn onvergankelijke heerlijkheid veranderd in vergankelijkheid. Ten tweede is het zo dat ze zijn onzichtbare eigenschappen vorm willen geven in tastbare dingen. Mensen en dieren en afbeeldingen enzovoort. Het derde probleem wat hier aangekaart wordt is dat de mensen menen dat ze zelf wijs zijn. Maar dat wordt door God tot dwaasheid gemaakt. En het vierde punt is, hun overleggingen lopen op niets uit. Hun overleggingen worden gemaakt tot leegheid. Eigenlijk zijn dat 4 punten waar het in dit gedeelte over gaat. En de menselijke manier van God benaderen is om hem zichtbaar te maken. Dat doen we graag, want dan weet je waar je over praat. Maar het is de onzichtbare God. En de enige manier waarop de onzichtbare God onthult is in de Zoon. En die is ook voor ons niet echt zichtbaar, want hij is aan de rechter van God in de hemel. En we verwachten zijn komst. Dus wat blijft voor ons over? Hebreeën 11 vers 1. Geloof. Geloof nu is het aannemen van hetgeen wij verwachten. Geloof, dat is hetgeen wat overblijft. Maar mensen die willen toch op de een of andere manier God tastbaar maken. En vandaar dat je in sommige kerken heel veel beelden ziet. Meestal trouwens niet van God, maar van mensen die het heel goed wisten enzovoort natuurlijk. Heiligen of zo. Maar ik denk juist dat is onze zwakheid. Want wanneer je God tastbaar wil maken, wat doe je dan? Dan trek je hem naar ons niveau, naar beneden. Dan ga je een eigenschappen toedichten die menselijke eigenschappen zijn en niet die goddelijke eigenschappen zijn. En dat is het grote probleem waarmee we worstelen. Een van de manieren, en dat is een stokpaardje van me, dus je zal het wel eens meer gehoord hebben. Een van de manieren waarop we God naar beneden gehaald hebben, is eigenlijk hem gewoon uit de schepping weg te schrijven. En we hebben daar een theorie voor in de plaats gesteld. Dat is de zogenaamde evolutietheorie. En daardoor is de mens heel sterk gefocust geraakt op de natuur. En zijn we een heleboel dingen van de natuur als goddelijk gaan beschouwen. Er zijn ook godsdiensten die dat zeggen. Hè? Die hebben moeder aarde als een soort god. En het fijne nou is, als we de natuur als God hebben, we hebben in de loop der jaren ontdekt dat we de natuur kunnen manipuleren. En dus kunnen we eigenlijk God een beetje manipuleren. Nou, daar zijn we toch altijd wel sterk in. Ik weet nog, toen ik nog niet zo lang tot geloof gekomen was, nou, misschien nog wel langer dan ik denk. Maar goed, dat ik nog wel eens een heel klein beetje een koehandeltje met God deed. Als ik nou dat doe en u doet nou dat, dan hebben we het samen dik voor elkaar. Weet je wel, op die manier. Nou, toen God deed over het algemeen dan toch wel de dingen. En ik niet. Dus ja, de koehandel die was maar aan één kant, van mijn kant. Maar God doet niet altijd alles wat we graag willen. Kijk, en dat is ons probleem. We halen God naar beneden. Waarom? Omdat we de zegeningen die wij van hen verwachten ook tastbare zegeningen willen zijn. We willen graag rijk zijn. En we doen ons uiterste best, ook zelfs zonder God. En we willen graag natuurlijk gezond zijn en heel oud worden. En veel plezier maken. Gisteravond zat er weer fout. Nou, in ieder geval, we willen alles van God ontvangen wat we fijn vinden. Wat we denken dat we fijn vinden. En is dat nou ook Gods bedoeling voor ons. Dat is hetgene wat we ons af mogen vragen. Kijk, wanneer we menselijke wijsheid inzetten als, om op hetzelfde niveau te zijn als Gods wijsheid, dan halen we God dus ook naar beneden. En dan worden we zelf de maatstaf van onze wijsheid. En dan krijg je zoiets als de evolutietheorie. Natuurlijk. We weten precies hoe het gegaan is. Misschien miljarden jaren geleden. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, we weten perfect hoe het gegaan is. Met een grote knal enzovoort. Hoe die knal kwam, dat is nog even. Dat duurt nog een paar weken. Dan weten we misschien ook wel. Hè, want we hebben een karretje rijden op Mars. Nou, wat kijken we ontzettend ver het heelal in. Hè? We zijn nog helemaal op Mars terechtgekomen. Een lichtdag weg. Of misschien niet eens. Terwijl het universum is zo oneindig groot. Lichtjaren ver. En God wijst ook op de schepping als de uitingen van zijn heerlijkheid. En zegt tegen Abraham, zie op naar de sterren. En dan doet hij hem nog een belofte ook. Kun je die sterren tellen? Nee, ik niet. Nou, ik wel, zegt God. En zo zal je nageslacht gaan. Ja? Dat is Gods wijsheid. En wij beperken Gods wijsheid tot menselijke wijsheid. En uiteindelijk komt het erop neer dat we dan de dingen of zelfs mensen gaan vereren in plaats van de schepper. En dat we God niet de juiste lof en eer en dank brengen. Ik heb het al genoemd. De enige weg die ons eigenlijk overblijft om met God op de juiste wijze om te gaan is de weg van geloof. En als we over geloof praten, wie is dan ons grote Bijbelse voorbeeld? Ik denk dat u dat wel weet, Abraham. Abraham verwacht alles van God. Ja, God die zegent hem ook ontzettend. Want hij was heel rijk. Dat weet je misschien niet zo. Je denkt misschien dat Abraham een paar koeien en een kameel had. Maar Abraham was heel rijk, staat er. Maar wat doet Abraham met die rijkdom? Hij laat alles in de steek, als het nodig is. Hij laat het over aan knechten. Hij gaat Lot bevrijden op het moment dat het nodig is. Hij gaat al die mensen die gevangen genomen waren door die koningin, gaat hij terughalen. En brengt ze terug bij de koning. Hij brengt Lot en al zijn goederen terug naar huis. En dan zeggen die koningen van, weet je wat? Als jij nou ons die mensen geeft, dan hou jij de buit maar verder. Nee, ze gaat dan. Ik wil maar niks van jullie hebben. Helemaal niks. Ik wil niet dat jullie laten kunnen zeggen van, wij hebben Abraham rijk gemaakt. God heeft mij rijk gemaakt. Hou jullie je goederen maar. Ik verwacht niks van jullie, ik verwacht alles van God. En dat is Abrahams manier van leven. Als je goed, dat, misschien is het wel goed om eens Genesis 14, 15 en zo te lezen. Als je dan de keuzes van Lot zet tegenover die van Abraham. Nou, we hebben er afgelopen woensdag op de toerusting wat over nagedacht. En daar is een bandje van in de toekomst. Misschien is het wel eens goed om dat ook te luisteren. Maar het gekke is, ik heb wel eens gezegd, Efezebrief, hoofdstuk 1 vers 3 zegt, gezegend zij de God en Vader, die ons zegent met iedere geestelijke zegening, te midden van de hemelingen in Christus. En heb ik wel eens gezegd, ja, dat vind ik een beetje moeilijk liggen. Hoe kan je nou God zegenen? Het meerdere zegent het mindere. Dat is Hebreeënbrief. Dus we hebben gezegd, ja, maar het woord zegenen betekent ook eigenlijk goed spreken. Of goed spreken over God. Als je God zegent, dan spreek je goed over hem. En ik ben heel voorzichtig, toch ietsje nog verder in mijn gedachten gegaan. God zegent ons, dat is een duidelijke zaak. Hij geeft ons beloften, hij schenkt ons kracht en gezondheid. En als het niet zo is, dan geeft hij ons de draagkracht om eronder te blijven staan. Maar is het werkelijk zo dat wij niet iets voor God kunnen betekenen? Waardoor we in ons gedrag hem goed spreken. Niet alleen maar goed over hem spreken tegen anderen. Maar ook toch tot een vorm van zegen zijn voor God. En dan moet je dat in relatie een beetje brengen met het feit dat wij een schouwspel zijn voor de hemelingen. En dan is het zo dat wanneer wij God op zijn juiste plaats leren kennen en hem daar de lof en de eer en dank voor brengen, niet alleen maar even vlug zo in je gebed, maar gewoon in je hele levensstijl, dat dat een uitstraling heeft, ook naar die hemelingen die ons zitten te koekeloeren. En denken, wat zijn we voor typisch, dat zijn hele andere mensen. Wat zijn we eigenlijk voor mensen? Nou, en misschien weten ze het wel, misschien weten ze het niet. Maar dat zijn hun toekomstige leiders. Hier zitten de toekomstige leiders van al die hemelingen. Want u heeft een geweldige belofte gekregen, namelijk dat wij gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de Zoon. En dat wij met hem en in hem de hoogsten zijn van allen die van de hemelen zijn. Dat is nogal wat, dus ze zitten naar hun toekomstige leiders te kijken. En als die toekomstige leiders zich nou misdragen, zoals onze leiders in de wereld zich misdragen, dan vind je dat toch een aanfluiting? Nou, laten wij dan geen aanfluiting zijn en laat ons gedrag voor de hemelingen geen aanleiding zijn om tegen God te zeggen, kijk daar nou, we zijn hier helemaal mee bezig met die waardeloze enzovoort. Ja? Maar dat wij tot lof en eer van zijn heilige naam ons leven mogen leven en hem de lof en eer mogen brengen. Dat is de weg van geloven. En zo deed Abraham het. En Abraham was natuurlijk ook iemand die ook foutjes maakte. Absoluut. Maar wanneer wij niet beseffen, we hebben vanmorgen gezongen, hij heeft het al geschapen. De mensen, de dieren, enzovoort. Hij heeft het al geschapen. Maar wat betekent dat? Dat hij het al geschapen heeft. Als nou een kunstenaar, toch weer een voorbeeld, haal je God weer mee naar beneden, maar goed, misschien dan moet je er maar eventjes een beetje hoger over denken, maar als een kunstenaar nou een schilderij maakt, dan maakt hij het helemaal zoals hij het zelf mooi vindt. En hij zou zelfs kunnen zeggen, als hij het al wil verkopen, zou hij kunnen zeggen tegen die koper, je mag het alleen kopen op de voorwaarden dat je het zo en zo neerhangt en met die belichting en dat je het nooit doorverkoopt. Nou, als de koper daarmee akkoord gaat, dan heeft die maker van dat schilderij gewoon wat te zeggen over zijn product, ook al heeft hij het uit handen gegeven. En zo is het eigenlijk met God ook zo. God heeft ons gemaakt. Hij is onze maker, onze schepper, maar hij is ook nog onze eigenaar. Wij zijn zijn eigendom. Nou is het zo, in de menselijke wereld is het zo, dat als je eigendom hebt, daar kan je dan, hè, als je koeien hebt, ja, dan melk je ze. En als ze uitgemolken zijn, breng je ze naar de slager of zo. Zo gaan wij met bezittingen en eigendom om. Maar God niet. God vindt ons kostbaar. Maar hij wil wel dat wij leren hoe de verhoudingen zijn. Hij is onze eigenaar. En zijn we dat ons bewust? Of zijn we op hol geslagen? En gaan allemaal alle kanten uit, behalve de goede. Dat is eigenlijk het grote probleem met ons. Wij beseffen niet wat het werkelijk inhoudt dat hij onze eigenaar is. En wij zelf, hebben wij ook niet een beetje de neiging om God en Gods belofte een beetje in het zichtbare te trekken? Soms wel, hè? Als we praten over onze hemelse zegeningen. Efeze 1 vanaf vers 3. Ze praten over die plaats die we hebben, te midden van de hemelingen, in Christus, als hoogsten van alle die van de hemelen zijn. Dat vinden we moeilijk. Nou, we denken, ja, dat heelal is wel heel groot. En waar zullen we dan wonen? En wat voor kleren krijgen we dan? Is het een goed merk? Enzovoort. En we willen het een beetje naar beneden trekken. En een heleboel gelovigen die zeggen, ja, nou, weet je wat? Die hemelse roeping, laten we dat nou maar eventjes een beetje opzij zetten. Laten we er maar een aardse roeping van maken. Later zullen we, en dan over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt dan gesproken. En dat we daarop zullen wonen. En dat kunnen we ons ook al nauwelijks voorstellen. Maar dat kan je dan in het boek Openbaring lezen. En dan kan je tastbare vormen vinden die je nog een heel klein beetje kan bedenken. En daarom hebben heel veel gelovigen hebben een beetje de hemelse roeping die aan ons gegeven is, omgewisseld voor de aardse roeping. Want dat is tastbaar, daar kan je dan nog een beetje bij nadenken. En wat moet je nou van die hemelse roeping zeggen? En die hemelingen die naar ons zitten kijken, die zien ons wel, maar wij zien hen niet. Dat is ook al zo moeilijk. Dus dan doen we maar net of ze er niet zijn, en we leven maar ons eigen leventje uit. En dat zijn allemaal menselijke dingen, Maar het is wel naar menselijke maatstaven en naar menselijke wijsheid. Abram. Weer. Kom nog even bij hem terug. Abram is een voorbeeld. En Abram had één probleem. God had hem een belofte gegeven over nakomelingschap. God had gezegd, ze zien naar de sterren en zien naar het zand. Zo groot zal uw nakomelingschap zijn. En Abram zegt dan op een gegeven moment een beetje zo van ja, ik word toch alweer een dagje ouder. En als God niet een beetje opschiet, dan zal het bij mij en bij Sarah helemaal niet meer mogelijk zijn dat we nageslacht krijgen. Nou, zegt God, die komt dan even met Abram praten, dat is wel fijn voor Abram. Wij hebben een hele Bijbel, we hebben heel Gods woord, maar Abram had gewoon alleen maar zo nu dan een gesprekje met God. Dus Abram die kon niks naslaan en hoe zat dat dan? Dus God komt naar hem toe en die zegt, ik beloof jou nakomelingschap. Hoe zegt Abram? Ja, nou herinner ik me weer, had hij al een keer eerder gezegd. Ja, maar nu beloof ik het echt, let maar op, het zal gebeuren. Abraham die luistert, slaakt een zucht van verlichting en zegt, oké, voor elkaar. Mijn probleem is opgelost. Abraham gelooft God. En wat is er nou helemaal gebeurd? God heeft niet over zijn hoofd gewreven of zo en heeft ook niet bij Sarah bijzondere handelingen verricht. Dat verwacht je dan natuurlijk toch eigenlijk van ik ga nu een wondertje plegen. Maar dat doet God allemaal. Hij zegt wat. En Abraham doet ook niks. Die gelooft wat. En zo gaan ze verder. Abraham gelooft eenvoudigweg wat God zegt. En als je dat kleine stukje leest, dan is er één ding belangrijk om te beseffen. Er is een volkomen afwezigheid van activiteiten, van werken, van dingen die je moet doen. Abraham zegt, of God zegt niet tegen Abraham, ja, je moet eerst de zeven heuvelenloop doen. En dan raak je weer goed in conditie. En helemaal niet. Niks. Gewoon iets zeggen, iets geloven. En geloven, ja, daar hebben heel veel mensen ook nog een bepaalde visie op. Want geloven, dat is een enorm werk, zeggen ze dan. Nou, mijn geloven zou een enorm werk kunnen zijn. Hè, misschien dat ik gewoon mijn woord niet na kan komen. Hè, en dan geloof je me een keer en dan wordt het niet waargemaakt. En dan denk je, moet je gijs zien. Volgende keer geloof ik hem niet meer. Maar de eerste keer deed het wel. Omdat ik natuurlijk hartstikke leuk eruit zie en blauwe ogen heb en blond haar, de hele bossen enzovoort. Nou, dan geloof je me. Waar is dan geloof van afhankelijk? Niet van jezelf, maar van degene die zich aan jou openbaart of die zich aan jou presenteert en een belofte doet. Nou, aan Abraham openbaart God zich. En Abraham is nog nooit teleurgesteld in God. Dus geloof is niet afhankelijk van jouw inhoud, maar van de inhoud van degene die jou de belofte doet. Het is niet zo eenvoudig als God te geloven. Het is geen werk. Het is helemaal niet te doen. Het schijnt ook niet zo moeilijk te zijn dan om God te geloven. Dat is ook weer zo typisch. Je hoeft er niks voor te doen. Ja, dat kan niks wezen, hè? Nee? Nou, dat is goed. Maar Abraham is een voorbeeld voor ons. Alle werken zijn afwezig. Het enige wat gebeurt, God zegt hem wat. En hij gelooft het. We hebben Gods woord. God zegt ons wat. En ik heb u al een paar beloften genoemd. En wij geloven. Ja, geloven. Ja, we vertalen het. Hè? En we willen het weer tastbaar gaan maken. En dat is ons grote probleem. En dan moest Abraham nog één lesje leren. Nou, dat was best een moeilijke les hoor. En dat is ook een les die wij ook moeten leren. Abraham wilde na verloop van een aantal jaren na die belofte, of na verloop van enige tijd, ja, na die belofte, wilde Abraham God gaan helpen. Hij dacht, ja, God, het duurt toch ietsje langer dan ik denk. En mogelijkerwijs dat u even met iemand anders bezig bent, en niet even niet met mij, ik ga u helpen om te zorgen dat uw belofte uitkomt. Ja, want ik wil toch niet dat u als iemand te boek komt te staan die zijn belofte niet nakomt. En Abraham helpt. En er komt een baby. Ismaël genaamd. Ja, niet bij Sarah natuurlijk. Want God, die wilde Abraham en Sarah nageslacht geven. Niet Abraham en Hagar. En er wordt Ismaël geboren en misschien dat Abraham in staat was om nog een aantal Ismaëls voor te brengen. Dat zou kunnen, heeft hij niet gedaan. Maar op een gegeven moment houdt het op. Op een gegeven moment zegt Abraham: God zal wel bedoeld hebben dat Ismaël degene is die het wordt. Want bij Sara, die is naar de mens gesproken dood om een nageslacht voor te brengen. Ik ben naar de mens gesproken dood om nageslacht voor te brengen. Dus het kan niet anders dan dat ik inderdaad God toch goed geholpen heb. En daar zat God op te wachten. God wil niet geholpen worden. Zeker niet door ons. God zat te wachten op het moment dat wij hem niet meer kunnen helpen. Zogenaamd helpen. Helpen tussenaan. Het is eigenlijk meer help. Ze helpen. Tussen aanhalingstekens dus. Dat wij alles uit handen moeten leggen. En het helemaal aan God overlaten. Dat was het geval bij Abraham. En dan zegt God tegen Abraham: ik zal nageslacht geven. Ja, zegt Abraham, Ismaël. Nee, zegt God. Ik zal nageslacht geven tussen aan jou en Sarah. En Abraham lachte bij zichzelf. En later lachte Sarah bij zichzelf. Ah, nee, ik heb niet gelachen, zegt Sarah. Maar Sarah had gelachen. Hoe kan dat nou? En een jaar later werd Isaac geboren. Abraham zei eigenlijk: God, u heeft het beloofd, maar u bent toch niet helemaal toereikend om uw belofte waar te maken. En op het volgende moment dat God aan Abraham die belofte geeft, terwijl het dus niet meer mogelijk was, zegt hij: ik ben God, de al toereikende. Dat is wat. En Abraham dacht dat God niet toereikend was. Maar God had gewacht om Abraham te tonen dat hij het zou doen. Dat hij de al toereikende is. En zo is het eigenlijk heel goed voor ons om ons bewust te worden wie God nou eigenlijk is. En om ons dat bewust te worden, dat kan nooit vanuit menselijk bereik. Vanuit menselijke verstand en menselijk begrijpen. Want onze wegen zijn heel veel lager dan Gods wegen. En Gods wegen zijn veel hoger dan onze wegen. Belangrijk is om te zien in de schrift, en ik heb een paar teksten voor u opgezocht, dat bewustwording van wie God is, hè, erkenning van God, kunnen we ook zeggen, zo vertalen we het in de concordante vertaling, maar het is ook een vorm van bewust worden wie God is, dat gaat vergezeld met wijsheid die God geeft. Efeze 1 vers 17, ik zal een heel klein stukje concordant voorlezen. De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, dat hij jullie zou geven een geest van wijsheid en onthulling, in erkenning, in bewustwording van hem, verlicht zijnde de ogen van jullie hart. God geeft een geest van wijsheid en onthulling, in bewustwording, in erkenning van hem. Efeze 1 vers 17 was dat. En in Colossense 1 vers 9 tot 10 bidt Paulus een gebed wat de moeite van het nabidden waard is. Derhalve houden ook wij vanaf de dag dat we dit hoorden niet op voor jullie te bidden en te verzoeken dat jullie vervuld zouden worden met de erkenning, met de bewustwording van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel zijn behagen en in alle goed werk vrucht dragen, groeiend in de erkenning, in de bewustwording van God. Het is een wijsheid die God geeft. En het is niet onze wijsheid. Nou, in de schrift geeft heel veel voorbeelden. Moet u maar 1 Korinthe 1 en 2 eens lezen. Er staan zoveel prachtige, daar moet je gewoon om lachen. Als je het leest. Van wijsheid van mensen en de wijsheid van God. En de wijsheid van mensen is dwaasheid in de ogen van God. En het dwaze van God staat er zelfs. En wat is het dwaze van God? Dat is het kruis op Golgotha. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. Natuurlijk is dat zo. Maar als je daarover gaat praten, Paulus die ging een keer praten over Gods wegen. En dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat Jezus Christus voor ons gestorven is. Nou, dat was wel helemaal nieuw voor die Grieken in Athene. Daar willen ze toch wel eens even wat meer van horen. Maar Paulus zei, want hij had al in de Korinthebrief gezegd van Als er geen opstanding is, en hoe kan Christus opstaan wanneer hij niet eerst gestorven is? Als er geen opstanding is, dan is ons leven leeg, dan is ons leven zinloos. En dat herhaalt hij eigenlijk in Handelingen. Dan zegt hij tegen die Grieken, Heer Jezus voor ons gestorven, en hij is opgestaan. Oké, ze keken elkaar eens goed aan. En ze dachten, nou, even een andere spreker achterna lopen, want opstanding, nou, dat is, daar ga je toch niet over praten. Dat is te gek. En er waren er maar een paar die de woorden van Paulus geloofden en herkenden misschien als zijnde godswoorden. Als de wijsheid van God spreken, dan lopen de mensen weg. Waarom? Omdat ze het niet kunnen verstaan. Omdat het niet met onze wijsheid in overeenstemming is. We begrijpen er niets van. En daarom hebben we Gods wijsheid nodig om geestelijk inzicht te krijgen. En hoe komt het nou dat wij die wijsheid van God niet zomaar heel makkelijk tot ons kunnen nemen in onze eigen wijsheid? Ja, we zijn ziels. Ik heb het in het begin al gezegd. Emoties. Enzovoort. Belpjes de deur uit. Nou, enzovoort. We reageren ziels. En dat is de grote oorzaak van onze onwetendheid van de wijsheid van God. Paulus zegt, Gods wijsheid wordt gesproken door gerijpten. Door degene die volwassen aan het worden zijn in geloof. Ik moet u zeggen, ik praat wel eens over dit soort dingen met collega's. Ik was een poosje geleden in Lissabon en dan gingen we s'avonds uit eten. En dan loop je daarna het eten in het donker langs de Taag. En het was onbewolkt en je ziet daar die sterren. En Antonio, die weet dat ik geloof. Antonio. En die begint ineens erover te praten. Dus dat is wel leuk. En die zegt, Gijs, geloof je dat nou allemaal? Ik zeg, ja. De hemel en de aarde schapen 7 dagen. Ja, zeg, geloof ik. Ja. En die mensen die zo oud werden. Dat kan toch helemaal niet? Ik zeg, nou, als je de zaken eventueel zelfs vanuit de Bijbel ietsje wetenschappelijk wil benaderen, dan zou het best kunnen. Want dat watergewelf om de aarde, dat stortte in. En vanaf dat moment werden de mensen veel minder oud. Dus misschien dat de kosmische straling daar wat mee te maken. Hij zegt, ja joh, dat is helemaal niet waar. Die mensen die werden wel zo oud, maar toen waren de jaren veel korter. Misschien duurde dan een jaar maar een week. Toen zei ik, ja maar in dat Oude Testament, daar staat ook dat maandagen dan 30 dagen duren. Ja, maar misschien zijn die dagen dan maar een uurtje. Nou, en dan kom je niet ver, hè, met elkaar. Dat is dan wijsheid van mensen. En het is een slimme vogel, hoor. Maar een beetje meer op financieel gebied dan op, enzovoort. Maar, daar kom je niet ver. En dat is nou het grote probleem. Onze zielse condities en God bekijken vanuit onze beperktheid, dan leer je hem nooit kennen. En dat is misschien de reden dat we vasthouden aan tradities die onze voorvaderen, ook, we hebben ook voorvaderen, zoals Calvijn geloof ik, geleerd hebben. En er zijn zelfs godsdienstige mensen die onze boodschap van genade en verzoening afwijzen zonder het te bestuderen. Want ze zeggen, ja, en dat zijn helemaal, dat zijn ook rekenaars denk ik. Maar die geloven meer in de grote getallen. In de wet van de grote getallen en natuurlijk in de wet van Mozes. Maar ook in de wet van de grote getallen. Hoe kan zo'n klein groepje mensen nou het beter weten dan al die andere mensen? Nou, misschien zou het kunnen omdat dat kleine groepje mensen God bidt om een geest van wijsheid en onthulling. In erkenning en bewustwording van hem. Paulus gebed is daarop gericht. En wanneer wij erkennen dat hoe klein wij zijn ten opzichte van onze eigenaar, hoe geweldig groots en heerlijk hij heeft het al geschapen, zingen we. Dus ook mij, en hij is mijn bezitter. En we weten dat hij liefde is. Dus laten we ons dan niet in de war laten brengen door alle menselijke gedachten, maar hij werkt zijn plan van liefde uit. En wij maken daar zo piep klein deeltje van uit in ons eigen leven, in dat hele plan van de eonen. En laten we dan God danken en prijzen en erkennen hoe onbelangrijk wij zijn ten opzichte van zijn goddelijkheid. om dan tot besef te komen dat God al die hele onbelangrijke mensen zo lief heeft dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Om ons te redden en om ons zijn liefde bekend te maken. En als dat gebeurt, als er ons hart wijder wordt naar God toe, dan zou het kunnen zijn dat aan de koning van de eonen, de onvergankelijke en alleen wijze onzichtbare God, heerlijkheid en eer uit ons hart toegebracht wordt tot in de eonen der eonen. Amen.